Hallo allemaal en welkom bij Legergroene Herinnering. In deze podcast gaan we de komende weken in gesprek met oud-dienstplichtigen over hun diensttijd. De hoogtepunten, maar ook de dieptepunten en de levenslessen die uit deze tijd stammen, worden hier aan het licht gebracht. Ik zit hier vandaag met Pieter en hij zat in het buitenland in dienst. Goedemiddag Pieter.
Ja, goedemiddag.
Hallo.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
We gaan vandaag in gesprek over uw dienst.
Ja.
Jouw dienst.
Ja.
Tijd. Want jij hebt in het buitenland je dienst vervuld, een deel van je dienst.
Ja, ja, een deel van mijn diensttijd heb ik in Duitsland vervuld.
In Langemanshoofd.
Langemanshoofd, ja. Mm-hmm. Op de Lüneburger Heide in Duitsland, ja.
Oké.
Okay. Ja.
We gaan beginnen eigenlijk bij het begin, want je werd opgeroepen.
Ja, ja. Ja, dat zat er natuurlijk aan te komen, hè. Dus dienstplicht was nog in volle gang in mijn periode. Dus je wist op een gegeven ogenblik dat je ergens een keer een oproep zou krijgen voor dienstplicht. Ja. Dus op een dag viel dan ook de oproep voor de keuring in de bus.
En wie vond hem als eerst?
Nou, ik geloof dat hij gewoon tussen de post zat.
Oh.
Dus dat mijn moeder zei van, volgens mij moet jij je gaan melden. Ik zei, nou, dat is fraai. Dus dat hebben we gedaan.
Want was jij toen nog bezig met school?
Ja, ik zat op de MTS in Appingedam. Ik woon in Delfzijl. En ik zat op de MTS, ik deed de opleiding werktuigbouw. En dat was eigenlijk gewoon in volle gang. Maar goed, ik was eigenlijk ook in volle gang met mijn jeugd. Dus een beetje vlieren, fluiten en allerlei dingen doen. Ik was nogal cultureel ook gearrangeerd, zeg maar. Dus deed van allerlei dingen. Dus toen die oproep binnenkwam voor de keuring, was het wel even een mindset zo van, dit zit aan de horizon, zit dit eraan te komen. Dus,
Had je enige tegenzin of dat niet?
Nee, ik kan niet zeggen dat ik tegenzin had. Dat niet. Maar ik wist ook niet helemaal wat ik ervan moest verwachten. Ik bedoel, je zit in een redelijke vriendenbubbel, zeg maar, met al je vrienden en je schoolmaatjes en dat soort dingen. Dus ik had geen tegenzin, maar ik heb het gewoon over me heen laten komen.
En had je dan bijvoorbeeld ook met alle vrienden om je heen, werden die ook allemaal opgeroepen? Of was je eigenlijk de enige?
Nou, kijk, als je uit Delfzijl komt, dan heb je een hele grote kans dat je vrienden hebt die zitten op een zeevaarschool. Dus die jongens, die gingen varen op een gegeven ogenblik. Dus die hadden stages en die hoefden niet in dienst. Dus omdat ze die stages hadden en omdat ze op de zeevaartschool gingen. Ik geloof dat twee van mijn vrienden zijn naar de marine toe gegaan. Dus maar verder voor de rest eigenlijk niet. En daarna had ik wel vrienden die ook in dienst moesten. Dus die de oproep ook hadden gehad. Ja, mm-hmm. Klopt.
Maar jij moest eerst nog je school afmaken?
Ja, ik moest eerst nog mijn school afmaken, ja. Ja. En dat ging niet zo vlot. Dus ik heb er 2 jaar langer over gedaan. Dus het eerste jaar, ging dat mis. En toen heb ik het weer overnieuw gedaan. Maar naarmate de schooltijd vorderde, kwam natuurlijk ook de oproep om in dienst te gaan. Dus de dienstoproep. En ik zou in 84 zou ik in dienst moeten, maar ik zat nog volop in mijn studie. Die duurde dus wat langer. En ja, dan zou ik mijn school niet kunnen afmaken als ik in 84 in dienst zou moeten. Dus heb ik destijds een brief geschreven naar het ministerie van Defensie. Want ik wist dat het mogelijkheid was om uitstel te krijgen. En die uitstel heb ik ook gekregen. Er staat ook keurig netjes in de brief, bij hoge uitzondering. Dus, dat zullen ze wel meer gezegd hebben. En toen kon ik dus in 86 mocht ik opkomen. Dus in september 86, lichting 86-5, ben ik dan opgekomen.
En met die keuring, er zijn natuurlijk heel veel mensen die deden alsof ze iets mankeerden. Of omdat ze,
weet je, dat zijn altijd de verhalen van de S5. En weet je, gek verklaren of niet tegen prikken kunnen. En dat soort dingen. Moet je eerlijk zeggen, ik heb het zelf niet gezien toen ik voor de keuring ging. De verhalen die gingen wel. Maar weet je, We waren ook wel een stelletje nuchtere Groningers bij elkaar. Van ja, oké, stel je niet aan. Weet je, je gaat voor die keuring. En als je wat mankeert, dan mankeert je wat. En dan komen ze daar wel achter. En dan vertellen ze je het wel. Dat hoef je niet te faken of te doen. Geen probleem. Achteraf heb ik wel gehoord, ook in mijn vriendenkring, dat iemand absoluut niet in dienst wou. Maar die heeft ook gewoon voor vervangende dienstplicht gevraagd.
En dus, wat heeft hij uiteindelijk dan gedaan?
Hij heeft in een bibliotheek gezeten.
Oké. Okay.
Ja, dus ja.
En heb je dan zoiets van, lafaard, waarom heb je
dat
al gedaan?
Nee, helemaal niet. Kijk, iedereen die heeft zijn redenen voor wat hij wil en wat hij doet. En kijk, ik heb daar nooit geen bezwaren tegen gehad. Dus, weet je... Je moet het gewoon aanpakken.
Iedereen moet het zelf weten.
Ja, maar iedereen die moet het zelf weten. Ja, ja, ja.
Oké. Okay. En op een gegeven moment had ze je school afgerond.
Ja.
En toen was het tijd voor de dienst.
Ja, ja.
En toen ging je waarheen?
Naar Blerik.
Blerik.
Ja, in de Willem Friso kazerne is dat, geloof ik, in Blerik. Er staat nog een gedeelte van, geloof ik, in Blerik. Ik zie het af en toe nog wel op Facebook voorbij komen. En dan moest vanuit Delfzijl, kreeg ik een treinkaartje. En ik kon me gaan melden. Er stond ook op de brief, ik mocht niet verder reizen dan de NS-station in Blerik. Alsof je nog plannen had om zeg maar door te reizen naar Maastricht of zo. Dus dat zat er niet in, ik mocht niet verder. Maar daar hield het ook wel op en daar stond de kazerne en daar konden we ons gaan melden. En daar heb ik mijn uitrusting gekregen, opleiding gekregen. Basisopleiding, soldaat, zeg maar. Mm-hmm. Maar in primair eigenlijk de rijopleiding waarvoor ik daar naartoe werd gestuurd. Ja.
En hoe was die rijopleiding?
Rijopleiding was op zich heel plezierig. Dus we hadden een fantastische corporaal, kan ik me nog herinneren, die ons rijles gaf. Maar ik had liever vrachtwagenrijles gedaan, want ik werd op de Laro gezet, op de Land Rover. En ik had mijn burgerrijbewijs had ik al. Want ik was de 18 al gepasseerd en ik heb toen mijn rijbewijs gehaald. En achteraf had ik gewoon even moeten wachten tot mijn diensttijd en dan had ik hem gratis kunnen halen. Maar goed, dat weet je van tevoren niet. Dus ik had liever geswitcht naar vrachtwagen, maar de Land Rover was oké. En veel terreinrijden gedaan, dus dat neem ik nu nog wel mee, ook in de hobby, zeg maar.
Maar je zou denken, als je al een rijbewijs hebt en je gaat de dienst in, waar moet je dan nog een keer je rijbewijs halen?
Ja, hele goede vraag. Ja.
Is ook geen antwoord op zeker.
Geen antwoord.
Nee, nou, dat is wel jammer.
Ja, maar goed, weet je, je diensttijd bestaat natuurlijk niet helemaal uit alleen maar rijden in die Land Rover. Ik bedoel, je komt op en je moet een soldaat worden. Er zitten allerlei, allerlei lessen in discipline, marcheren, noem maar op. Zit erin om jou tot een soldaat te maken. Dus daar ben je dan druk mee. De eerste 3 maanden was het, geloof ik, of 4 maanden. Mm-hmm. Dus ja.
Dus het was niet alleen maar rondjes rijden?
Het was niet alleen maar rondjes rijden. Nee.
En na die rijopleiding, wat stond er toen op de planning?
Nou, ik ben... ik kreeg toen mijn dienstwapen, of zeg maar zijn dienstvak, toegewezen. Hè? Dus je werd dan uitgezonden naar het onderdeel waar je eigenlijk naartoe zou moeten gaan. Ik kreeg een zwarte baret, dus dat betekent dat ik naar de cavalerie zou gaan. Huzaar. Dus ik ben ook dienstplichtig huzaar, geen dienstplichtig soldaat. Dat hou ik nog wel steeds altijd omhoog. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dus voor mijn dienstvak, ik zou wapenhersteller worden. En werd ik gestuurd naar de Dumoulin-kazerne bij Amersfoort, tussen Amersfoort en Utrecht. En daar heb ik zo'n beetje 2 maanden lang mijn wapenopleiding gedaan. Ja.
En was het dan niet als je daar bijvoorbeeld aankwam dat je dacht van, oh, die ken ik nog wel en die ken ik nog wel?
Nee, het zijn elke keer, het is wel, daar is Defensie wel goed in. Defensie is wel goed in het mengen van mensen. Want dat is een van de dingen die je gelijk meeneemt. Kijk, ik kwam als jongen uit Delfzijl en ik was niet wereldvreemd. Ik bedoel, ik ging ook al op vakantie naar het buitenland enzovoort. Maar de kring waarin je in zit is wel vrij beschermend, zeg maar. Hè? Dus het zijn je vrienden, je kent je vrienden en vriendinnen. Dus, maar dan kom je in Blerik, kom je aan op de rijopleiding en dan sta je tussen Hagenezen, Amsterdammers, Rotterdammers. Ja, en daar sta je dan als Groninger boerenlul, weet je wel. Van, nou, ik dacht dat ik wat van de wereld had gezien, maar nou, die jongens die konden er ook wat van. Dus met die mengelmoes kom je dan samen, ja, en moet je samen dingen gaan oplossen. Dus, en dat, ja, dat was eigenlijk wel les nummer 1. En ja, in je verdere opleiding, ja, slaat die hele groep weer uit elkaar. En dan kom je weer op de nieuwe kazerne. En dan begint het hele riedeltje begint weer overnieuw. Je kunt leren om met iedereen samen te werken.
Precies.
Ja.
Word je op die manier wel mooi aangeleerd.
Ja. Ja.
Om bijvoorbeeld op school. Je gaat altijd bij je vrienden zitten.
Ja, absoluut.
Bij je vaste clubje.
Ja, je wordt. Defensie was er destijds goed in om, zeg maar, je behoorlijk uit je comfortzone te halen. Dus en dat merk je pas later trouwens. Want eerst denk je van, yo, wow, wat overkomt me nu weer? En wat is dit voor groep? En je bent onzeker. En jeetje, weer met 12 man op een zaal. En nou, gesnurk van die en grauwe van die ander. Elke scheet hoor je, weet je wel. En nou, dan wordt dat. Dan appt dat zo weer een klein beetje af. Totdat je naar je eigen kamers wordt toegewezen. Dan zie je met 4 man op een kamer. Mm-hmm. Maar ja, je moet die kamer wel schoonhouden. Je moet, er zit een bepaalde discipline in. 'S Ochtends moet je je melden. Je hebt een kamerhoofd. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat, ja, dat wordt er goed ingeslagen, zeg maar.
Maar je wist dus, toen al dat je naar Duitsland ging?
Nou, dat is wel een mooi verhaal, eigenlijk. Dus ik wist niet dat ik naar Duitsland zou gaan. Maar voordat ik in dienst ging, had ik een oudere vriend van mij. Die zat een klas hoger dan ik. We waren samen gestart. Maar goed, ik ben blijven zitten. Dus hij zat inmiddels een klas hoger. En die jongen die had zijn oproep voor diensttijden al gehad. En die kwam ik tegen, weer in Delfzijl. En op een gegeven ogenblik zegt hij van, goh, moet jij nog in dienst? Ik zei, ja, ik zeg, moet nog in dienst. Zeg, ja, zegt hij. Nou ja, zeg, ik zit in Duitsland. Zeg, bevalt me eigenlijk hartstikke goed. Zeg, nou, zeg, waar zit je dan? Zeg, op een of andere grote kazerne. Zeg, nee, zegt hij. Ik zit op Langemanshoofd. Hartstikke mooi, kleine kazerne, met 2 man op een kamer. Zeg, nou, wow. Zeg, dat lijkt me wel wat. Nou ja, Delfzijl, Hamburg, weet je wel. Dus Lüneburger Heide. Dus die route die is eigenlijk ook nog niet eens zo slecht. Je dient 16 maanden en je verdiende meer. Dus dat lijkt me eigenlijk wel om dan in dienst te gaan in Duitsland, om daar paraat te gaan. Ja, zegt hij, zeg maar, dan moet je het volgende doen. En zeg, op een gegeven ogenblik, dan komt tijdens je tweede opleiding, komt er een, nou ja, ik zal maar zeggen, een adjudant, ik weet niet meer hoor, dat kan net zo goed een korporaal geweest zijn, maar het was volgens mij een hogere rang, voor een adjudant, en die komt de klaslokaal binnen. En als hij het klaslokaal binnenkomt, dan zal hij zeggen, ik heb 10 vrijwilligers nodig voor Duitsland. En dan gaat die hele klas, die gaat op apengapen. Die raakt helemaal in paniek. Dus dat is één grote chaos. En dan moet je gewoon je vinger opsteken en zeggen van, ja, ik wil wel naar Duitsland. En ik wil naar Langemanshoofd. Dus, en zo geschiedde. Ik zat op Soesterberg. Zat ik in de wapenopleiding, in de klas, tijdens theorie, iets. En er komt inderdaad zo'n adjudant, die komt binnen en die zegt van, 10 vrijwilligers nodig voor Duitsland. En inderdaad, die hele klas, die ging eigenlijk compleet in de stress. Dus, want eigenlijk wilde niemand naar Duitsland toe. Ze wilden allemaal thuis slapen en dan naar de kazerne, dicht in de buurt. Maar dat maakte mij verder helemaal niet uit. Dus ik heb mijn vinger opgestoken. En ik zeg van, ja, ik wil wel naar Duitsland. Ik zeg, maar ik wil naar Langemanshoofd. Daar zei die adjudant. Ik zeg, dat gaat niet lukken. Ik zeg, want dat kan ik niet beloven. Ik zeg tegen die adjudant, jawel. Ik zeg, dat kunt u wel beloven. Hij zei, u kunt dat regelen. Hij zei, maar als u het niet regelt, hij zei, dan wil ik naar de kazerne in Zuidlaren. Die had toen wel een kazerne. En dat was 25 kilometer van mijn woonplek af.
Oh, okay.
Hij zei, dus graag regelen. Ik zeg, ik meld me vrijwillig aan. Maar er was verder niemand in de klas die zich vrijwillig aanmeldde. En met als gevolg dus dat er 9 anderen werden aangewezen. En die naar plekken toe moesten waar ze eigenlijk helemaal niet naartoe wouden. En 2 weken later, nadat ik mij vrijwillig had aangemeld, kreeg ik het bericht en zei, nou ja, je kunt naar Langemanshoofd.
Van diezelfde adjudant?
Van diezelfde adjudant.
Ah, oh, dat is mooi. Ja, ja. Dat kan ik niet regelen.
Natuurlijk wel.
Eindstand alsnog naar Langemanshoofd.
Ja, ja.
En toen naar Duitsland,
ja. Melden in Zwolle en de eerste keer op de kazerne. Even kijken, dat was Hardenberg, denk ik. Weet ik niet meer helemaal zeker. Daar gemeld en van daaruit, de eerste keer van daaruit met de bus naar Langemanshoofd. En de volgende rit, dan kon je eigenlijk gewoon melden met de trein naar Zwolle. En dan stond er een bus klaar en dan kon je met de bus. Maar goed, ik had inmiddels gewoon een auto en ik had een motor. Dus ik ging gewoon vanuit huis en reed rechtstreeks naar de kazerne toe.
Ja. En toen die eerste keer op die kazerne, was die vriend daar toen ook nog?
Nee, die was inmiddels afgezwaaid.
Oh, dus, jammer. Ja. Dat was wel ja, leuk geweest ja, om ja, even de hand te schudden.
Ja, dat was wel grappig. Op een, ik geloof een halve maand na of zo. Ik bedoel, we hebben elkaar net overlapt.
Ah. Dus,
ja. Maar dat maakte verder niet uit.
Wist je dat al? Dat hij al wegging?
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja. Dus het was niet zo van, ik ga hem zoeken, waar is hij
nee,
nou?
Nee, we waren vrij close, dus ja.
En toen begon uw tijd in Duitsland.
Ja.
Was op die kazerne, waren dat alleen maar Nederlanders of waren er ook Duitsers? Of?
Nee, alleen maar Nederlanders. Het was een compleet Nederlandse kazerne. En je komt eraan, weet je. Het was winter. Echt heel veel sneeuw. Ik dacht dat ik op een wintersportvakantie ging. Echt werkelijk waar, zoveel sneeuw lag er. En op een gegeven moment kom je op een besneeuwde kazerne binnen. En natuurlijk weet niemand wat je komt doen. Dat is altijd zo. Weet je wel? Dan ben je er weer en dan denk je van ja, en wat doe jij hier en wat moet je gaan doen? Dus dan moet je eerst melden en dan kom je eerst weer met 10 man op een zaal, weet je wel. Dus en uiteindelijk werd ik toegewezen aan de staf. En heb ik de wapenkamer van de staf bestierd. Dus.
Wat doe je in zo'n wapenkamer?
Wapenkamer onderhoud je eigenlijk de wapens van jouw afdeling, dus van de afdeling van de staf. Je begeleidt schietoefeningen op de schietbaan. Dus je gaat veel naar de schietbaan toe met schietoefeningen, als er schietoefeningen zijn. Dus en aangezien we ook tanks hadden natuurlijk, we hadden 3 escadrons die met tanks. Die schoten op de grote schietbanen. En dan gingen we daarbij langs. Elke onderdeel had zijn eigen wapenhersteller. Maar ik ging dan ook wel vaak mee om weer van hun te leren. Om te kijken van wat voor problemen zijn er.
Die schietoefeningen
op
de schietbaan.
Ja.
Zijn er wel eens vervelende dingen gebeurd?
Niet in mijn periode. Er is 1 voorval geweest tijdens een schietoefening waar ik zelf bij was. Dat was een schietoefening met IPR's en .50 op bewegende doelen. En dat moet je je voorstellen, het schietterrein bij Langemanshoofd was een schietterrein. Daar liep een schietbaan omheen en die was 60 kilometer lang. Dus in het middenterrein daarvan had je allerlei schietbanen liggen. Dus het kon zijn dat jij op de ene schietbaan zat en dat tegenover jou een andere eenheid zat. Die ook aan het schieten was. En met z'n allen schiet je dan naar het middenpunt van die schietbaan toe. En wij waren daar bezig. En op een gegeven ogenblik was reed ik mee in de tank van de commandant. En opeens explodeerde er een granaat achter ons. En dat kon helemaal niet, want wij zaten al in het voorveld. En ik zag in mijn ooghoek zag ik een ontploffing. En tegen de commandant gezegd van, nou joh, we hebben een inslag achter. Dus de luiken gingen dicht. En vervolgens alles stilgelegd. En dan bleek dus dat de Engelsen tegenover ons zaten. En de Engelsen die zaten in Bergen-Honen en die deden ook bij ons de oefeningen. En die schoten met mortieren, maar die schoten een beetje te ver. Die zaten op onze baan. Dus dat is toen allemaal stilgelegd en gelijk helemaal. Maar voordat ik er kwam, dat is misschien wel grappig. De eerste dag en de eerste nachten dat ik op de kazerne lag, toen lag ik in mijn bed. Het was een uur of 9, een uur of 10. En ik hoorde een geluid en zo ging over de kazerne heen. En toen ging ik nog eens. Nou, dat ging de hele avond zo door, joh. En ik had zoiets van, nou, wat hier gebeurde, ik geen idee. Dus ik naar de wacht. En die vertelde mij dus van, dat zijn de Engelsen, die zijn bezig met schietoefeningen. En die schieten over onze kazerne heen naar het schietterrein achter de kazerne. Ik zei, nou, dat is fijn, weet je wel, dat geeft me een goed gevoel. Hij zei, nou, zegt hij, ja, nou, ik zou maar oppassen. Ik zei, want een jaar of 2 jaar geleden, voordat ik daar dus kwam, hebben die Engelsen dus dat ook gedaan. En toen hebben ze een camping geraakt.
Oh, nee.
Dus dat soort voorvallen vonden wel plaats, zeg maar. Dus, mm-hmm. Maar ik moet je eerlijk zeggen, gelukkig heb ik geen slechte dingen gezien. Of behalve het voorval op de schietbaan zelf.
Op het moment dat er daar iets gebeurt,
ja,
ben je dan als begeleider verantwoordelijk voor dit soort dingen?
Nee. Het was gewoon een observatie. Dus ik was huzaar. Ik was niet eens huzaar eerste klas of korporaal of weet je wat. Dus niet hoger in rang. Maar je hebt wel de plicht om het te melden. Ik bedoel, je kan niet zeggen van, grappig.
Okay,
maar ik hou mijn mond dicht, weet je wel. Dus dat gaat niet. Nee.
Nee, oké. Okay. Je hebt het net over de Engelsen.
Ja.
Hoe was die relatie met hun? Want het was niet alsof je hun nooit sprak of zag. Werkten jullie ook wel samen?
Ja, we werkten samen af en toe. En we hadden nog een oefening met Amerikanen ook op dat schietterrein. Je moet voorstellen, de Engelsen die zaten op Bergen-Honen en dat was een beroepsleger. En die stonden onder een behoorlijk streng regime. En elke keer als de Engelsen naar ons keken, dan dachten ze van, nou, dat losgeslagen zootje van die Nederlanders met die dienstplichtigen, daar komt helemaal niks van terecht. Ik moet eerlijk zeggen, we waren soms beter dan de Engelsen en de Amerikanen. Dus, maar goed, het zag er een beetje losgeslagen uit. Maar wat wij konden is, wij konden van onze kazerne met de auto naar Bergen-Honen. En daar zat, iedereen die zal het nog wel herinneren, denk ik, wat een NAVI betekent. Maar een NAVI, dat was een grote supermarkt en daar konden we belastingvrij kopen. Dus wij gingen regelmatig, elk weekend zo'n beetje, naar die NAVI toe. En kochten daar ons helemaal lam aan alles wat belastingvrij was. Dus van cd's tot drank en noem maar op. Parfum voor onze vriendinnen, enzovoort.
Ja.
Dus dat deden we. En dat ging op een gegeven ogenblik gedurende de diensttijd zelfs zo ver dat je gewoon met een boodschappenlijst van huis kwam. En zei van, dan moet je dit even. Dus,
voor alles lekker goedkoop
is. dus in die hoedanigheid kwamen we wel samen. Oefeningen gedraaid heb ik eigenlijk niet met de Engelsen, wel met Amerikanen. Dus, en dat ging op zich ging dat altijd wel goed. Maar ja, het zit altijd haperingen. Het is altijd een groot avontuur als je met zoveel mensen samenkomt.
Ja. Maar waren dan die Amerikanen, waren die ook beroeps?
Ja, ook beroeps, ja.
Maar kenden de Britten en Amerikanen überhaupt zoiets als dienstplicht?
Weet ik eigenlijk niet. In die tijd, ik geloof het eigenlijk niet. Het waren volgens mij allemaal beroepslegers. Ja.
Dus Nederland was een van de weinigen.
Ik durf het niet helemaal te zeggen, want weet het niet helemaal specifiek, maar ik geloof wel. Ja.
Toen in ieder geval waren het beroeps. Ja. Misschien was het ook wel zo dat, omdat jullie allemaal dienstplichtigen waren, dat zij als beroeps een soort van naar jullie, niet naar jullie opkeken, maar een beetje zoiets.
Nee, ze keken behoorlijk op ons neer, want ten eerste natuurlijk onze haardracht was vrij. Dus niet dat wij nog met lange hippieharen in dienst zaten. Dat waren onze dienstmakkers voor ons, de jaren lichting 60 en zo. Mm-hmm. Zeg maar. Dus die dat voor elkaar gebokst hadden. Maar wij hadden geen discipline in haardracht bijvoorbeeld. Als je zeg maar bij een tankbataljon zit. We waren allemaal dienstplichtigen. Die jongens die op de tank zaten waren ook allemaal dienstplichtigen. En die hadden net als ik heb dan de wapenopleiding gehad. Maar jongens die op de tank zaten, die hebben hun opleiding ook ergens gehad. En die waren daar chauffeur of schutter of weet ik veel wat. En die hadden hun bekwaamheid, zeg maar, in een 2-3 maanden of zo hadden ze dat opgedaan. Een Amerikaanse chauffeur. Die moet er een jaar over doen, plus examens, om zeg maar chauffeur te worden op, wat hadden ze toen, Abrams tanks of zoiets. Dus die hadden een heel traject doorlopen, wat die Nederlandse soldaat in drie maanden had gefixt. Dus die waren behoorlijk zo van, jeetje mina, rij jij rond in een Leopard 2 tank en zei, hey, je hebt 3 maanden opleiding. Weet je wel, dus die hadden echt zoiets van, wat gebeurt hier? Kregen we een hele kazerne Amerikanen naast ons. Die bouwden daar een kamp op. En daar zat een McDonald's in, daar zat een pizza in. We hadden echt zoiets van, jeetje, wat gebeurt hier?
Best dus, lekker.
Ja, dat was wel een hele... Ja, daar hebben we heel veel baretten geruild voor kleding. Want die jongens die keken naar onze zwarte baret. En dat betekent in het Amerikaanse leger, betekent dat wat. En wij hadden zoiets van, we gaan wel weer naar de foef en halen we een nieuwe op. Mm-hmm. En vervolgens kregen wij camouflagejassen, Amerikaanse camouflagejassen, broeken enzovoort enzovoort.
Dus, een grote ruil.
Een grote ruilhandel was dat.
Ja. Maar wat betekende die zwarte baretten in het Amerikaanse leger?
In het Amerikaanse leger zijn zwarte baretten, even crossfingers, maar volgens mij iets van special forces of zoiets.
Special forces?
Ja.
Want bij ons zijn die groen,
ja.
Toch?
Ja.
Ja.
Ja, je hebt allerlei schakeringen, rood-groen. En, ja, voor de Amerikanen zwart. Maar ze vonden het fantastisch, dus . En wij wilden wel zo'n camo-jas, dus .
Maar die Amerikaanse soldaten, die konden eigenlijk niks met die Nederlandse baretten,
nee,
toch?
Nee, tuurlijk niet.
Was gewoon voor de heb.
Ja, voor de heb.
Ja.
Ja.
Nou, wel grappig.
Ja, je zoekt wat te ruilen en wat... Wat oude hoeren met elkaar. Dus mm-hmm. Ja. Maar ja, het gebeurde bij ons gebeurde het regelmatig dat de kleding werd geruild. En dat er. Ja. En weet je, het. Ik weet niet hoe het nu is. Ik denk dat het behoorlijk beperkt is nu. Maar toen kon het gewoon. Mm-hmm. Want we hadden gewoon in onze groep hadden we een fourier. En dan gingen we naar de fourier toe. En zeiden van, nou, ze hebben een kledingstuk kwijt. Weet je wel? Dus ja. Doen we even wat nieuws. Dus,
ging het zo makkelijk dan?
Ja, ging heel makkelijk. Ja, ik weet nog wel, we hadden allemaal, toen was net zeg maar dat groene met die drukknopen. En het jaren 80 uniform was in. Maar daarvoor zat een uniform, dat kwam nog een beetje uit de jaren 50. En af en toe kwamen de kledingstukken voorbij bij onze fourier. Onder andere shirts. Die waren gewoon van stof, maar dat noemden ze herringbone. Dat is een soort visgraadmotief, mm-hmm. Zeg maar, in de stof.
Mooi chic.
En dat waren jaren 50 uniformjasjes. Mm-hmm. Dus ik ben met die foef de hele kledingoutfit doorgegaan. Zo van, kan ik dat ruilen? Kan ik dat ruilen? Mag ik daarmee lopen? Dus op een gegeven ogenblik liep ik in de jaren 50 kleding. In plaats van de originele kleding die eigenlijk aan ons was uitgedeeld. Ik heb het ook niet ingeleverd. Ik heb het altijd gehouden.
Dat is toch dicht nog ergens?
Ja, het zat in mijn... Ik heb het zelfs in Burger heb ik het afgedragen.
Je had natuurlijk heel veel spullen die je kreeg.
Ja.
Baret,
ja.
Jas.
Gasmasker.
Wat was het meest nutteloze stuk wat je hebt gehad, maar je eigenlijk wat je nooit gebruikt hebt?
Gasmasker.
Gasmasker.
Ja.
Nooit mee geoefend.
Ja, één keer. In Blerik. In de gaskamer, zeg maar, zoals ze dat dan noemden. Mm-hmm. Daar werd dan traangas in gegooid en was klaar, moest je eruit. En dat was de. Dan trokken ze die gasmasker van je kop af en dan moet je hem weer zo snel mogelijk. En daarna nooit weer gezien, dat ding. Dus nooit meer gebruikt.
En de rest van je diensttijd, heb je eigenlijk de rest van die tijd in Duitsland gezeten op Langemanshof?
Ja, ik heb die rest van de tijd op Langemanshof gezeten. Ja.
En ook altijd hetzelfde gedaan?
Altijd hetzelfde gedaan, ja. Ja. Je krijgt een bepaald patroon. Dus net als de mensen hier op de kazerne, zeg maar, hun patroon van werk hebben. En dat loop je af. En af en toe komen er gekke dingen voorbij. Of moet er een oefening gedaan worden? Of moet er materiaal gerepareerd worden? We hadden ook wel eens reparaties die dan naar Honen toe moesten. En dan werden ze daardoor een Nederlandse afdeling gerepareerd. Dat is dan zo'n beetje je leventje. En 's avonds was je vrij. Nou, dan zit je midden op de hei natuurlijk, want je kunt nergens heen. Maar gelukkig hadden we ons eigen vervoer. Dus dan kun je nog eens een keer op een vrijdagavond, op een woensdagavond naar een discotheek of dat soort dingen. Dus dat deden we wel heel veel.
Hebben jullie eigenlijk een beetje kattenkwaad uitgehaald daar zo?
Kattenkwaad uitgehaald? Oh god.
Ongetwijfeld.
Ja, nou ja, weet je, kattenkwaad uithalen. Wij hebben wel wat kattenkwaad uitgehaald, ja.
Ja. Heb je een leuk voorbeeld?
Nou, we proberen dat het niet al te schuin wordt. Maar wij zaten dus op Langemanshoofd. Dat ligt bij Soltau. Dat ligt tussen Hamburg en Hannover in. En de weken dat wij op de kazerne waren, gingen we stappen. En dat konden we doen in Soltau. Dan gingen we naar de discotheek. Maar dat was ons vaak niet goed genoeg. Dus wat gingen wij als jonge jongens? Gingen we naar Hamburg. Hamburg kent de Reeperbahn. Dat is de roze buurt van Hamburg. En daar gingen we vaak gewoon naartoe om te kijken. Eén keer met een hele grote groep van jongens van onze kazerne. En dat ging bijna mis in een of andere club. Dan moesten we te veel betalen en we waren met elkaar eens dat we dat niet wilden. Maar goed, bij al die clubs staan binnenpraters. Er zijn mannen die moeten zorgen dat het publiek in die clubs komt. Dus, en op een gegeven ogenblik hadden we zoiets van, ja, weet je, we hebben het eigenlijk allemaal wel gezien. En, alles is hetzelfde. Dus en zijn we met die lui gaan praten. Hij zegt van, goh, hij zegt, maar hebben jullie nooit, heb je geen drank nodig of zo? Of parfum voor de meiden of enzovoort. Dus daar kwamen eigenlijk wel wat vragen terug. Zo van, nou, wat kun je dan leveren? Ik zei, nou, 3 liter fles en Bacardi en allemaal dat soort. Dus datgene wat we dus in de NAVI belastingvrij konden kopen. Mm-hmm. Dus, en op een gegeven ogenblik werd dat een beetje onze tweede bijverdienste. Dat we dus gewoon naar die mannen toe gingen en zeiden van, nou oké, wat is jullie bestelling? En dan namen we de bestelling op. Het ene weekend namen we de bestelling op. En het andere weekend gingen we door de week naar de NAVI toe om die bestelling in te vullen. En vervolgens gingen we naar Hamburg en leverden we de bestelling af. Dus daar hebben we aardig aan verdiend. Dus,
Ja. Op een gegeven moment kwam uw dienstplicht aan een eind.
Ja.
Vond je dat jammer?
Nee, want het was tijd om door te gaan. Dus kijk, je weet dat je 14 maanden of 16 maanden moet dienen. Mm-hmm. Ik moest 16 maanden dienen. Ik kon 2 maanden korter, omdat mijn opvolger die was al op de kazerne. Dus toen heb ik met de overste gepraat. En ik had ook wel behoorlijk wat overuren gedraaid. Want dat is één ding wat je graag doet. Is als je dan toch op die kazerne bent en je moet uren draaien. Nou, dan kun je beter zoveel mogelijk uren draaien als je kan. Dat helpt je alleen maar in je vrije tijd. Dus al was het voor sport wat ik gedaan heb, dat je weer terug moet naar Nederland. Of dat je extra vakantie hebt, maar ook met je afzwaaien. En ik had zoveel uren bij elkaar verzameld dat ik 2 maanden eerder weg kon. Dus ik ben naar mijn overste toe gegaan en zei van, nou joh, zo moet je luisteren. Mijn opvolger die is er al. En ze zei van, ik heb hier eigenlijk niks meer te doen. Dus ik wil wel afzwaaien. En ik weet niet of je de term kent, zeg maar goed, dan zeg dan die maar een VRA in. En dan zorg maar dat je, het is een verlofaanvraag. Mm-hmm. En dan zorg je maar dat je, even met motivatie, en dan zal ik hem wel tekenen. En toen kreeg ik hem terug en toen had hij hem afgewezen.
Oh.
Toen ben ik weer naar die overste toe gegaan en zei van, wat maak je me nou? Ik zei, we hebben het er net over gehad dat ik hem zou aftekenen. En vervolgens wijs je hem af. En hij zei van, ja. Afgetekend. En toen kon ik 2 maanden hier uit dienst. Dus heb ik 14 maanden gediend. Mm-hmm. Dus ja.
Had je nu dan achteraf niet spijt dat je niet nog die 2 maanden af had gemaakt?
Nee.
Was mooi geweest.
Nee, want kijk, je hebt, en dat is een beetje raar, je hebt daar verder geen toekomst. Hè? Je dient je rol uit en dan is je toekomst is maar beperkt. Kijk, had ik ervoor gekozen om kort verband vrijwilliger te worden of echt beroeps te worden in dienst, dan wil je verder, dan wil je door. Maar ik had zoiets van, ik moet die dienst uit. Ik wil op mezelf gaan wonen, ik wil gaan werken. Ik had mijn school afgemaakt. Nou, en daarvoor is de diensttijd afgewerkt. En huppakee, weer het burgerleven in, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik was er wel klaar mee, zeg maar.
Ja,
ja.
Het was goed.
Het was goed. Ja.
En had je ook een vriendinnetje die thuis zat te wachten op je?
Nee? Nope.
Dus het was een compleet nieuw begin eigenlijk.
Het was een compleet nieuw begin.
Lekker, ja. Eindelijk die school af.
School af.
Dienst gehad.
Ja. Ja, ik had, hoe heet dat? Ik had in mijn diensttijd heb ik nog een opleiding gedaan tot parachutist. Mm. Dat kon je via de sportkant, zeg maar, kon je daar vrij veel krijgen. En dan kon je op Texel kon je parachute gaan springen. Om je wing te halen, want het leek me wel fantastisch om zo'n wing op je uniform te hebben natuurlijk.
Ja.
Dus dat had ik ook afgemaakt. En, ik woonde destijds in Delfzijl, maar ik was van plan om in Groningen te gaan wonen. En daar zaten inmiddels een paar studiegenoten van mij, die zaten daar op kamers. En ik denk van, in Eelde was een parachutistenvereniging, de NNPC destijds. En daar heb ik me bij aangemeld en heb mijn opleiding al verder afgemaakt. Maar dan ga je naar je volgende stap. Je gaat naar andere vrienden toe. Je gaat naar je volgende stap, zeg maar, in je maatschappelijke leven. Dus dat was ook alweer een uitdaging. Dus, ja.
Had je eigenlijk voordat je begon aan de dienst, had je toen al een plan van dit wil ik na mijn dienst gaan doen?
Nee. Dus het was... Totaal niet.
Nee.
Nee, totaal niet. Geen idee.
En heb je ooit overwogen om als beroeps verder te gaan?
Ja. Ja. En dat was, dan moeten we even een paar stappen terug, zeg maar, naar nadat ik van de LTS afkwam en, zeg maar, naar de MTS toe ging. Mm-hmm. Ging het eerste jaar ging dat valikant mis. En toen heb ik gedacht van, weet je, die hele opleiding, dat wil ik helemaal niet. Ik had heel veel met luchtvaart. Ik vond vliegtuigen vond ik mooi. Ik kom uit een zeevarende familie, hoe kan het ook anders, in Delfzijl, weet je wel. Dus mijn vader was stuurman geweest. Mijn grootvader was machinist en mijn oom die was machinist op de kustvaart. En het was eigenlijk ook een beetje voorbestemd, zeg maar, dat ik die kant op zou gaan. Dus, maar even kijken, waar wou ik nou heen met het verhaal? Ben even kijken. Wat
over beroeps, waar, of je
het over ja, inderdaad. En het ging, en het eerste jaar in de MTS, op de MTS was gewoon echt rampzalig. En toen dacht ik bij mezelf van, weet je, ik die hele opleiding, dat ga ik ook helemaal niet doen. Ik meld mij aan bij de luchtmacht.
Mm-hmm.
Dus, en je had dan in de televisiegids had je van die bonnetjes. En dan kon je die bonnetjes invullen. Dus een bonnetje ingevuld, huppakee, keuring voor de luchtmacht. En ik kon naar Gilserijen toe om daar gekeurd te worden. En ik werd daar gekeurd en toen zeiden ze tegen mij van... Ja, je bent wel goedgekeurd, maar we nemen je niet aan. Ik zei, nou, oké, ik zei, waarom? Ja, ze zei, we willen eigenlijk graag dat je je technische opleiding afmaakt.
Oh.
Nou ja, oké. Ik zei, kom dan alsjeblieft terug. Nou, oké. Ik zeg, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zeg, ik wil die opleiding helemaal niet doen. Ik zeg, ik wil hier in dienst. Nee, dat ging niet door. Afgewezen. Marine op die manier afgewezen. Zelfs de landmacht op die manier afgewezen.
Oh, wauw.
Dus ik had op een gegeven ogenblik had ik er zo'n sick in. Weet je wel? Dus ik denk van, nou ja, dan doe ik die opleiding. Dat was de laatste keer dat ik dat zei tegen een van zo'n keuringsbegeleider, zeg maar. Hij zei van, we nemen je graag in dienst als jij je technische opleiding klaar hebt. En toen zei ik tegen die beste man, ik zeg, dat kan allemaal wel zo zijn. Ik zeg, maar als ik mijn technische opleiding klaar heb, ik zeg, dan ga ik meer verdienen in de burgermaatschappij dan dat ik hier in dienst doe. Ik zeg, ik meld mij nu aan, nu ben ik beschikbaar. Ik zeg, maar na die tijd niet meer. Dus, maar op alle dienstvakken afgewezen.
Dus, maar dat was voor de dienst, toch?
Dat was voor de dienst.
En
ja.
Na de dienst had je toen niet zoiets van, nou ja, nu heb ik mijn opleiding heb ik afgerond. Ik heb een leuke dienst uit.
Nee, je kon toen. Ik heb er wel overwogen om kort verband vrijwilliger te worden. Maar dat was inderdaad, hè, wat het woord ook zegt, kort verband. En dat was maar maximum 4 jaar. Mm-hmm. En daarvan had ik zoiets van, daar zit geen carrière in. Dus ik ben eigenlijk gewoon afgezwaaid. Ik ben gewoon burgerleven ingegaan. Mm-hmm. En heel veel later heb ik nog wel eens gedacht van, chips. Ik had misschien een dienst in gemoeten of zo. Had ik het maar gedaan. Maar goed, dat zijn dan ook van die, van die melancholieke overwegingen af en toe. Mm-hmm. Ja.
Tegenwoordig is er geen sprake van de dienstplicht.
Nee.
Maar tegenwoordig hebben we wel het dienjaar.
Ja.
Dit is een mogelijkheid om een jaar kennis te maken met defensie, persoonlijk te groeien en om mee te bouwen aan een sterke krijgsmacht.
Ja.
Heb je hier al veel van gehoord?
Ik heb er veel van gehoord. Ik heb ook mensen, zeg maar, in mijn omgeving die beroeps zijn geweest of nog steeds zijn of in de natres hebben gezeten, zeg maar. Dus na hun diensttijd nog vrijwilliger zijn gebleven. En ik hoor daar heel veel van, ja.
Wat vind je ervan?
Ja,
van het dienjaar?
Doen.
Ja?
Ja, absoluut.
En zou je het ook echt aanraden?
Ja, zonder twijfel.
Waarom?
Omdat ik denk dat... en nou wordt het belerend. Maar ik denk dat de jeugd van tegenwoordig het wel nodig heeft. Om dat te gaan doen. En weet je, het zijn... je doet een ervaring op en dat is een ervaring achteraf. Die merk je niet zo snel, zeg maar, in je diensttijd. Ja, want in je diensttijd is het allemaal... Blah, blah, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo en je moet daar weer heen. Maar als je uit je dienst bent en je kijkt... en je bent 20 jaar verder of je bent 30 jaar verder... dan pas ga je de effecten merken, zeg maar, van datgene wat je ouders je nooit hebben geleerd. En dat heb je in dienst geleerd. En dat heeft te maken met een stukje discipline. Met een stukje samenwerken met mensen. Mensen kunnen begrijpen. Van een stukje leiding geven. Allemaal dat soort dingen die je eigenlijk niet meer meekrijgt. En zeker nu niet in je schoolopleiding. Niet meer meekrijgt. Dus, en daarom kan ik het iedereen aanraden om dat te doen.
Ja, want het is ook een beetje voor bijvoorbeeld studenten die een tussenjaar nemen.
Ja.
Zou het echt wel iets aantrekkelijks kunnen zijn? Of is het heel aantrekkelijk om zoiets te gaan doen?
Ja.
Omdat het is niet alleen kennis maken met defensie of met de landmacht.
Nee, nee.
Het is ook voor jezelf is het gewoon heel goed.
Ik denk dat voor je persoonlijke vorming... ik zeg altijd, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik bedoel, maar doe het. En kijk of het wat voor je is. En bekijk die wereld ook eens, zeg maar, en haal eruit wat je nodig hebt. Er speelt nog een andere rol mee en dat vind ik persoonlijk, is dat, zeg maar, we wel heel veel dingen, zeg maar, gewoon voor lief nemen. Onze vrijheid. En kijk, ik kom uit een generatie die net na de Tweede Wereldoorlog komt. Ik ben in 1963 ben ik geboren, maar mijn vader die heeft bewust de oorlog meegemaakt. Mijn grootvader, die ik goed heb gekend, die heeft de oorlog meegemaakt. En dat is mijn geschiedenis, zeg maar. Hè? Dus er kon geen verjaardag voorbij gaan of de oorlog werd wel genoemd. Een oom van mij is Engelandvader geweest. Dus die heeft Duitsland ontvlucht en is via Zweden naar Engeland gevlucht. Dat soort dingen heb je allemaal in je bagage en neem je mee. En doet je realiseren, zeg maar, dat die vrijheid niet voor niks komt. Die vrijheid die is duur betaald door de mensen die ons hebben bevrijd. Maar je moet het ook in stand houden. Leven is niet een heel groot feest en laten we maar doen. En weet je, we moeten gewoon op onze hoede zijn, hoe erg dat ook gewoon klinkt. Maar we moeten iets doen. En ik vind dat daarin, zeg maar, of je nou, zeg maar, een militaire dienstplicht doet of een sociale dienstplicht, maar ik vind dat elke jongere een plicht heeft tegenover de Nederlandse staat, zeg maar, om iets te doen. Ze doe in elk geval een jaar iets. Ja.
En het verschil tussen dienstplicht en dienjaar is natuurlijk wel heel groot.
Ja.
Toen ging je gewoon.
Ja.
Je werd opgeroepen.
Ja.
Je wordt gekeurd en je gaat.
Ja.
En tegenwoordig is het natuurlijk heel anders.
Ja.
Dienjaar is echt voor mensen om het aan te bieden.
Ja.
Wat nog steeds heel aantrekkelijk is om te doen.
Ja.
Denk je dat er dan ook een hele andere slag jongeren opkomt?
Ja, weet je, ja, ik denk het wel, natuurlijk. Ik denk dat er jongeren opkomen die zich al dermate bewust zijn of zich overwegen, zeg maar, zich in te zetten voor iets. Want anders dan verken je die optie, verken je niet. Kijk, in onze tijd was er gewoon iedereen die moest gewoon opkomen. Dus zal er een hele slag andere. Of de inslag zal heel anders zijn, denk ik, van de mensen. Maar de lessen blijven hetzelfde natuurlijk. Hè? En daar gaat het om. Dus het gaat erom. Ja, dat je ook in dat 10 jaar die lessen meeneemt die je worden aangeboden. En zie het, zeg maar, als lessen van. Zie het als een soort van opvoeding van datgene wat jouw ouders je niet hebben kunnen leren.
Als je jouw diensttijd in 1 zin kan samenvatten, wat zou je dan zeggen?
Ik heb een goede diensttijd gehad. Dus, maar ik realiseer me ook dat dat niet altijd voor iedereen geldt. Dat het een. Ik zei al van, er zijn 3 fases. En in je jeugd, je hebt je diensttijd en dan heb je na je diensttijd. En als je nu iemand vraagt van mijn leeftijdsklasse of zelfs nog ouder, van hoe was je diensttijd? Dan was die diensttijd die was fantastisch. Ik denk dat, als ik voor mezelf spreek, dan is die diensttijd niet altijd 100% fantastisch geweest. Tuurlijk niet, dat kan niet. Maar het is de realisatie bij jezelf, zeg maar, ook op deze leeftijd, wat die diensttijd je heeft gebracht. Die diensttijd die heeft je kameraadschap gebracht, die heeft je van alles gebracht, zodat je leven verrijkt werd met allerlei indrukken. En dat maakt voor heel veel mensen, nogmaals, het geldt niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen maakt dat, zeg maar, dat hun diensttijd goed was.
Als je nu iets zou mee kunnen geven aan de jeugd van tegenwoordig, wat zou je dan zeggen?
Nou, Ten eerste zou ik willen zeggen van, realiseer je dat de vrijheid die wij nu hebben, zeg maar, de vrijheid die jij geniet, niet vanzelfsprekend is. En realiseer je dat op een gegeven ogenblik er iets van je gevraagd zal gaan worden, waar je misschien geen zin in hebt, maar wat toch gedaan moet worden. Dus heel frappant vond ik. Een aantal weken geleden ben ik naar een bijeenkomst geweest, een theaterbijeenkomst van de Krijgsheren. Je kent de Kruif en hoe heet hij ook alweer? Van Hum. Van Hum, ja. Ik was even de naam kwijt. Maar, en die vroegen aan ons, aan de hele zaal, van stel, je land heeft je nodig. En ze, ga je in dienst? Ze, wie gaat hier dan in dienst? En degene die de vingers opstaken waren de ouddienstplichtigen. De ouderen, 50-plussers, die zeiden van ja, we gaan gelijk weer in dienst. Maar de jeugd bleef stil. En dat wil ik eigenlijk meegeven. Denk daarover na. Want op een gegeven ogenblik, dan hebben we ook jou nodig. En dan kun je beter nu, je daarop oriënteren en op voorbereiden, dan dat het als een koude douche over je heen komt.
Oké, dan hebben we nog één laatste vraag voor je. Ja. De vragen liggen voor je, dus ik zou zeggen, pak er eentje.
Oké, heb je ooit een onverwacht talent ontdekt tijdens je tijd in het leger? Bijvoorbeeld bleek je ineens heel goed te zijn in het schoonmaken van je uitrusting. Nou, schoonmaken, dat was echt wel een dingetje. Daar werd wel voor gezorgd dat alles gewoon schoon werd gemaakt. Want daar werd op gecontroleerd. Maar een talent ontdekt tijdens het leger, tijdens je diensttijd. Ik heb dat talent niet tijdens mijn diensttijd ontdekt, maar wel na mijn diensttijd. En dat is eigenlijk, het heeft mij gebracht tot de functie waar ik eigenlijk nu, waar ik nu in zit. Ik heb een leidinggevende functie. En leiding geven en met mensen omgaan. En het is in mijn diensttijd, zeg maar, of na die tijd is het eigenlijk gebleken dat ik heel makkelijk met mensen kan omgaan. Dus ik ben niet bang om voor een groep te staan. Ik ben niet bang om zeg maar, mensen toe te spreken. Ik ben niet bang om leiding te geven of een verantwoordelijkheid op mij te nemen. En toen ik een punkende puber was in de jaren 80, had ik dat niet in mijzelf gezien. Mm-hmm. Dus, maar dat ontwikkelt zich. En dat heb ik wel, voor de 100% zeg maar, komt dat uit de dienst uit.
Goed, dit was hem weer voor deze aflevering. Pieter, heel erg bedankt voor je verhalen en ervaringen. Ik vond het echt onwijs leuk om het hierover te hebben met je. En hele mooie verhalen had je.
Ja, insgelijks.
Ben jij nou benieuwd naar nog meer verhalen uit de diensttijd? Dan heb ik goed nieuws voor je. Namelijk volgende week donderdag staat er weer een gloednieuwe aflevering online op jou te wachten. Dit was hem voor nu. Groetjes.
Groetjes.